gaat eigenlijk over wat David zo allemaal meemaakt tijdens zijn leven. En de psalm waarin hij hier dan over zingt, over wat hij specifiek meemaakt. En misschien weet je nog, heb je dat overzicht nog? Anders moet je het opdiepen, maar daar staan alle psalmen van David in. Drie A4'tjes. En daarna heb je gekregen de levensloop van David. En dat kan je nou met elkaar steeds gebruiken. Maar je kan het een beetje bij elkaar inschuiven. Het gaat vanavond ook over een Samueltekst en een psalm. En dan kan je een beetje inschuiven op de levensloop. Hoe oud hij ongeveer is en in welk jaar het is. Heb je dat ook allemaal nog? Top. Hartstikke goed. De verhalen over David. Wie is die al aan het lezen? Ik vraag maar even. Nou, dat moet je dan eens doen als je wil. Ja? Want dat is bijzonder verrijkend. Wij doen het ook met vallen en opstaan. Dan zijn we het weer twee keer vergeten en dan de derde keer doen we het weer. Even voor de eerlijkheid. En ja, dat is heel boeiend. Want dan zie je ook wat David allemaal meemaakt, wat er allemaal gebeurt. En dus ook waar die psalmen over zijn. Vandaag gaat het, en misschien wist je dat al, over psalm 18 en 2 Samuel 22. En als je die naast elkaar zou leggen, maar dat doe ik nu niet, omwille van de tijd, kan je zelf doen, dan zie je dat dat bijna hetzelfde is. Dus die psalm 18, die vind je ook in 2 Samuel 22. En ik laat je dat eerst iets van zien. Dit, 2 Samuel 22 vers 1, dit zijn de woorden van het lied dat David voor de Heer aanheft. Als de Heer hem aan de greep van al zijn vijanden heeft ontrukt, ook aan die van Saul. Dus dat is inclusief Saul die een vijand van hem is, als je het goed leest. Ja? En dan zie je in Psalm 18 vers 1... van David, de dienaar van de Heer. En dan zie ik een heel klein verschilletje. Hij spreekt de woorden van dit lied tot de Heer. Als de Heer hem aan de greep, en het is allemaal weer hetzelfde wat nu komt, van al zijn vijanden heeft ontrukt, ook aan die van Saul. Zo beginnen we maar, want dan beginnen we bij het begin. Dus één ding, als je nog niet wist, David heeft dus vijanden. Ja? Zelfs in zijn familie. Maar daar komen we nog wel aan. En deze vijanden, wat willen die? Die willen David in hun greep houden. Als ik het even teruglees in de twee teksten. En dat zijn aardse vijanden. Mensen dus. Maar David heeft ook geestelijke vijanden. En wat is het mooie? De Heer ontrukt David uit de greep van al zijn vijanden. Dus niet van vijand 1 en vijand 2 en 3 en 4 en 5 gaat niet. Al zijn vijanden. Letterlijk staat er natuurlijk bij greep, maar misschien snap je dat ook wel. Er staat letterlijk uit de hand van. Een hand is in de Bijbel altijd een beeld van macht, dat weet je, van kracht. Dus uit de macht van al zijn vijanden. Nou, even heel persoonlijk. Je kan nog zo aardig doen op aarde tegen mensen, jij en ik. Maar jij en ik hebben ook vijanden. Soms weet je het niet en dan wordt het ineens duidelijk. Dan weet je ook wel wat daar doorheen werkt en wie daar doorheen werkt. Maar het zijn dan ook aardse vijanden. Het zijn dan ook mensen, voor de helderheid. Maar jij en ik hebben ook geestelijke vijanden. En ik denk zeker in deze tijd, en dat wil wel eens wat wegzakken, ook in ons midden, is het nodig om zich te houden of weer zich te krijgen op je geestelijke vijanden. Wie zorgt er nou voor dat je steeds zo lomp reageert? Wie zorgt er nou voor dat je steeds dichtslaat? Zoiets. Ik noem maar een paar onschuldige dingen. Ja? Probeer er zicht op te krijgen. Probeer zicht te krijgen op wat zij uitwerken in jouw leven. Op wat zij willen uitwerken in jouw leven. En soms staat er een grootvorst voor je deur, voor je raam, voor je neus. Soms staat er dus een reus tegenover je. En dan kennen we uit de Bijbel één bekende reus wel, hè? Uit 1 Samuel 16. Ja? Dat is Goliath. En die staat er tegenover David. En wat zijn ze dan aan het doen? Tegen wie strijden ze dan? Tegen de Filistijnen. En dan komt David eraan. En ik schiet me nou ineens te binnen hoe dat dan allemaal gaat. En dan zeggen die broers tegen hem. Dat is ook broederschap. Die zeggen tegen hem. Ik moet niet weglopen. Ja, sorry. Nee, dat zeggen ze niet tegen hem. Die zeggen tegen hem. Wat moet jij hier? Waar zijn die schapen van je? Moet je daar niet zijn? Zoiets van blijf jij maar achter je schapen. Blijf jij op je plek die jou toebehoort in hun ogen. En het leuke is dat David daar niet op afknapt als 16, 17-jarige jongen. Zo apart, hè? Hij knapt daar niet op af. En hij ziet Goliath tegenover hem staan. En je weet hoe dat gaat. Hij bedreigt zijn leven. Hij bespot hem. Ja? Maar hij strijdt met die 5 stenen. Ja? 5 woorden Gods is er wel eens gezegd. Uit de beek, door de werking van Gods geest, en hij overwint Goliath. Als je nou naar jezelf gaat, als je denkt, dit is een leuk verhaal, goed voor de zondagschool om het nog eens te lezen, maar Goliath, hij staat ook tegenover jou. Hij bedreigt je leven, hij bespot je met van alles en nog wat, want je deugt natuurlijk nergens voor, je doet alles verkeerd, en hij daagt jou ook uit. En het is het mooie dat je weet dat dat de reus is. Dat dat de Goliath is. Dat dat jouw vijand is. En die mag je in Jezus' naam overwinnen. Dat scheelt een hele hoop gepraten op aarde. Nou, aan het einde van Davids leven strijdt hij weer tegen de Filistijnen. Ik weet niet of je het verhaal kent. En dan raakt hij uitgeput. Weet je dat ook? Want hij heeft een hele tijd was hij dat niet gewend geweest. Hij zat in volle evangelie, het ging allemaal goed en hij vond het best. Ja? Maar dan komt er dan 1 reus tegenover hem te staan. 4 reuzen komen dan tegenover hem te staan in volgorde. 4 refaïten, zegt de Bijbel. Dus, je zult het samenvatten, 4 Goliaths. En David staat weer ervoor om die reuzen te overwinnen. En het is heel erg, want hij is nog geen 70. Ik geloof 66. Maar dat lukt hem dan niet meer. Bij die eerste reus redt hij het al niet meer. En wat gebeurt er dan? Weet je het? 4 dienaren, zie je, we gaan die verhalen lezen, hè? Van 1 Samuel, 2 Samuel. 4 dienaren komen hem dan helpen. En elk van die 4 dienaren overwint 1 reus. En dat gaat achtereenvolgens door. Elk poppetje, nou poppetje reus, gaat om. En we lezen deze geschiedenis in 2 Samuel 21 vers 15. Kijk maar mee. Als er opnieuw strijd is tussen de Filistijnen en Israël, trekt David met zijn dienaren uit. En zij strijden tegen de Filistijnen totdat David uitgeput raakt. Dan komen er reuzen op hen af. Het is wat? Het zijn afstammelingen van Goliath, deze reuzen. En het gaat verder. Jisbi Benov, een refaïet, die een nieuwe wapenrusting draagt, met, let wel, moest vergelijken met die van Goliath, met een speer die wel 300 shekel koper weegt. Die dreigt dat hij David zal doden. Dat is niet nieuw, hè? Want dat heeft hij op zijn 17e ook al gehad. Ja? Yisbi Benov. Ja, wat betekent dat? Soms is het leuk om er even in te duiken, geestelijk. Dat betekent zijn woonplaats is in Nob. N-O-B. Ja? En wat betekent Nob? Dat betekent verhoging. Die verheffen dus zichzelf. Die verhogen zichzelf. En wie zich verheft, die zal vernederd worden door dezelfde macht die je doet verheffen. Wij met het volle evangelie. Ik kan even een koude kermis thuiskomen. Hoogmoed komt voor de val, hebben we al eerder gezegd. Die verheffen zichzelf. Dan hebben we Abisai. En dat is een legeroverste van David. En die komt hem helpen. En Abisai die overwint Yisbi Benov. En daarna nemen ze krasse maatregelen, die dienaren van hem. Want wat zeggen ze tegen David? Er staat in de Bijbel staat, ze bezweren hem. Dat is nogal wat. Ze bezweren hem. Jij moet niet meer met ons ten strijde trekken. Opdat jij de lamp van Israël niet uitblust. Het is wat. Ja? Maar het mooie is, dat geef ik even daarbij aan, zij helpen hem, ze ondersteunen hem. Ik zal er straks nog wat over zeggen. Maar het is goed om de lamp van de gemeente niet uit te blussen. En je te verenigen in broederschap en gemeenschap en elkaar daarin te ondersteunen. We lezen. Ja. 1 tijd later... tijdens een veldslag tegen de Filistijnen bij Gob wordt de Refaïet Saf gedood door Sibachi uit Gusa. Tijdens een andere veldslag tegen de Filistijnen, opnieuw bij Gob, wordt Goliath uit Gat gedood door Elchanan, de zoon van Jari uit Bethlehem. De schacht van Goliaths speer is zo dik als de boom van een weefgetouw. Dat is nog wat. Tijdens weer een andere veldslag, ditmaal bij Gat, is er een vechtjas die aan elke hand 6 vingers heeft. Dat is wel apart, hè? En aan elke voet 6 stenen. 24 dus in het totaal, als we kunnen tellen. Ja, dat kunnen we. Ook hij is een refaïet, hoor je het? 4 refaïten. Hij hoont Israël en wordt gedoond door Jonathan, een zoon van Davids broer Sima. Dit zijn de 4 refaïten uit Gat die worden geveld door David en zijn soldaten. Dat is mooi, hè? Het was Saf, de refaïet Saf, ja. Ik kon niet helemaal lezen. Saf, weet je wat Saf betekent? Die groot voor zijn naam? Nee, dat weet je niet. Ik wist het ook niet, hoor. Ik heb het voor je opgezocht. Saf betekent drempel. Zegt dat je wat? Drempel. Kom over de drempel. Dat is dus een groot voorziene verzorgd dat jij maar niet over die drempel heen komt. En dan blijf je hangen in het volle evangelie voor zover je tot nu toe kent. Ik denk dat ik het goed zeg. Ik geef het kort aan, hè? Ga niet uitweiden. Goliath, weet je wat dat betekent? Ik heb het ook opgezocht voor je. Ballingschap. Dat je niets meer merkt van Gods woord. Dat het je niets meer doet. Dat je denkt dat je alles alleen moet doen. Ik moet ook alles altijd hier alleen doen. En dat je geen duidelijke visie hebt hoe de verzegeling van Gods geest werkt. Heb je dat? Heb jij een duidelijke visie hoe de verzegeling van Gods geest werkt in jouw leven en in de gemeente? Ik vraag maar. En als je niet weet, ben je er dan in geïnteresseerd? Of niet? Na vandaag. Daar kunnen we nog wel een keer op terug. En er was een 4e reus, en die werd niet bij naam genoemd. Klopt, hè? Als je allemaal meekijkt. En dan lezen we, en dat vind ik het hele mooie in het geheel, het hele broederlijke, dan lezen we in 2 Samuel 21 vers 22b, die had ik er niet opgezet, maar luister maar even. En zij vielen, luister goed, door de hand van David. Door de hand van David. En door de hand van zijn dienaar. Vind je niet prachtig? Daar kan je een heel verhaal over schrijven. David, maar die was uitgeput. Die moest ze helpen. Stommeling, sukkel. Nee, dat staat er niet. Prachtig. Dat is nou respect. Hemels respect is dat. En door wat er nu zo bij elkaar gebeurt, ervaart David weer Gods kracht. Ervaart hij weer hoe de gemeenschap hem beschermt. Ervaart hij weer hoe de broederschap bescherming biedt. En je doet mee, hè, want ik denk, dit is mooi gemeentewerk. Ook voor vandaag. Wat heb je dan nog te koeren of op te merken? Niks. Want je wil je vrije vlucht hebben in de hemel, toch? Nou, het zal je niet ontgaan. Het zal duidelijk zijn, wij komen ook voor reuzen te staan. Voor reuzen te staan in deze eindtijd. En die proberen je ook te bespotten. Belachelijk te maken. De gemeente belachelijk te maken. Soms door mensen heen. Ze proberen je ons dus geestelijk te doden. Ze proberen je proberen ons bezig te houden. Ze willen je aandacht en al je energie opslokken. Waarmee denk je? Nou, niet met hemelse zaken. Dat begrijp je hopelijk wel. Maar met aardse zaken. Met aardse gebeurtenissen. Wat er nu toch weer gebeurd is. Met aardse problemen. Het is goed om dat te onderkennen. En dat te zeggen tegen jezelf. En misschien ook wel tegen de ander. Joh, laten we ons bezighouden met die heerlijke hemelse zaken. Van onze Heer. Die zijn eeuwig. We ontdekken. Er komen reuzen op de gemeente af. Er is een beeld over geweest. Ja? Schijnt het dat sommigen dat alweer vergeten zijn. Er komen reuzen op de gemeente af. Dus er komen reuzen op ons af. Zie je dat? Als we dat niet meer zien, kunnen we net zo goed een evangelische gemeente worden. Ja? En die reuzen, die willen werken in ons denken, in ons geloven, in ons hart, in ons leven. En dan zeg ik, laten wij elkaar helpen. Niet met verwijt, maar in liefde. Om dit helder te blijven zien. Laten we elkaar helpen om deze reuzen te overwinnen. Nou, dat is mooi, hè. Hebben we wat te doen? En doe je niet in eigen kracht. Maar dan helpt de Heer jou weer. Nu even over Davids aardse vijanden. We weten, Saul wil David vermoorden. Ja, laten we het maar plat zeggen. Saul achtervolgt David in de woestijn. Hij stuurt mensen naar het huis waar David, weet je nog, samen met Michal woont. Weet je nog wat, hoe ze het dan opknappen? Precies. Ze hebben een pop en ze hebben wat een pruik opgemaakt. Hè? En ondertussen gaat David het raam uit en die is weg. Ja. Want ze willen David meenemen. Ze willen hem vermoorden. David, hij heeft ook last van zijn geestelijke vijanden. Ik zal ze niet allemaal noemen. Maar denk alleen al aan die onreine geest. Die toch in hem werkt. Dat is een macht die bij hem vanuit de geslachten aanwezig is. Dat weet je, hè? Hij was een ondergeschoven kindje. In die zin had niet dezelfde vader en moeder. Om het zo maar te zeggen. Ik heb eerder iets over gezegd. Dus dat ga ik nou niet meer uitweiden. Als we naar Psalm 18 dan gaan, daar zijn verschillende visies op. Sommigen zeggen in de woestijn, dat was laat in zijn leven. Anderen zeggen het was vroeg in zijn leven. Maar eigenlijk zie je in deze psalm, als je hem nog eens helemaal doorleest, dan zie je David spreekt, zingt eigenlijk hier over zijn hele leven. Over de vijanden die hem tijdens zijn hele leven bedreigden. En over de Heer die hem altijd weer helpt en altijd weer bevrijdt. Dit zingt David in Psalm 18 uit. Hij zingt dus uit wat het meest wezenlijke van zijn leven is. En weet je, dat kun jij ook uitspreken, uitzingen. Misschien komt er wel een lied door, of een gedicht, of een psalm. Ja, toch? Dit kun je ook uitspreken. Als vijanden jou bedreigen, proclameer dan: Heer, u bent mijn rots, mijn burcht, mijn schuilplaats. Te midden van de gevaren bent u bij me. Als ze me vervolgen, als ze me geestelijk willen doden, dan bevrijdt u mij uit hun hand. Mooi, hè? Daar kan je mee thuiskomen met zo'n gebed. Wat uit je hart komt dan, hè? Als je denkt, oh ja, dan moet ik voor dan dat bidden. Ja, ik heb net zo goed een gebedenboek uitgegeven. Ja? En dan zoek je een goed gebed uit. Die mensen heb je ook. Zelfs in het volle evangelie. Maar goed, we gaan naar vers 1. Ik had hem opgezet, hè? Ja. En dat start met van de dienaar van de Heer van David. Die de woorden van dit lied tot de Heer spreekt. Als de Heer hem bevrijd heeft uit de hand van al zijn vijanden. En let goed op wat erachter staat. En uit de hand van Saul. Dit staat eigenlijk boven deze hele psalm. Als een opschrift. Als een opschrift misschien boven zijn hele leven. Dit kun je ook weer persoonlijk maken voor jezelf. Ik hoop dat je dat... Ja, want ik maak het nu persoonlijk voor jou, maar straks lees een psalm en die kan je ook persoonlijk maken voor jezelf. Jij kunt ook woorden spreken, uitzingen. Heer, u heeft mij bevrijd en u gaat mij verder bevrijden. In plaats van, en wat is er nou van geworden? Ja, dat is een andere nuance. U gaat mij verder bevrijden uit de hand van al mijn vijanden. En op den duur, ik geloof het, zullen ze geen enkele macht meer hebben over mij. Dat is mooi, hè? Zo startte David. Het gaat over zijn leven. Het gaat toch over... Ja, hij valt wel eens, er gaat wel eens iets mis. Er gaat wel eens veel mis. Maar hij is een man Gods. Een mens naar Gods hart. En hij gaat verder. En hij zegt: ik heb u lief, Heer, mijn sterkte. Heer, mijn rots en mijn vesting, en mijn bevrijder, mijn God, mijn steenrots bij wie ik schuil, mijn schild en de horen van mijn bevrijding, mijn burcht, dat is nogal wat. Ik kan ze allemaal uitwerken, dan heb je er 8. Ja? 8 preken voor jezelf. David beleidt dit, hè, wat hier staat. Hij beleidt dit. En jij mag dit ook beleiden. Je mag ervan getuigen wie de Heer is in je leven. Dat zie je hier. Ja? En probeer het te ervaren in je leven. Ook als het moeilijk is. Je mag ervan getuigen wat Hij doet in jouw leven. David, hij dankt de Heer. Hij dankt de Heer als zijn vijanden hem vervolgen. Als zijn vijanden hem uit willen schakelen. Als zijn vijanden hem willen vermoorden. Nou, ik dacht dat hij dan wel wat anders te doen had. Vluchten, nadenken, hoe redden we het? Zal hij ook gedaan hebben. Maar dit is het wezenlijke van zijn leven. Zie je het? En hij beleidt, dat zie je hier. De Heer is mijn sterkte. Mijn rots. Mijn vesting. Mijn bevrijder. Mijn God. Mijn steenrots. Vind je die prachtig? Is toch fantastisch. En staat er dan verder, even verderop in de psalm. Want wie is God behalve? En wie een rots behalve? Ja. De God die mij met kracht omgordt, hoor je het? En mijn weg volkomen tamim maakt. Ja? Dus dat hij naar de wil van de Heer leeft, dat betekent het. Die mijn voeten maakt als die der hinde. Dan loop je niet meer zo zwaar door het leven heen. En die mij op mijn hoogte doet staan. Die mijn handen oefent voor de strijd. Zodat mijn armen een koperen boog omspannen. Ook geeft u mij het schild van uw heil. En uw rechterhand ondersteunt mij. Uw nederbuigende goedheid maakt mij groot. Vind je die prachtig? Als je God de Heer ziet die nederbuigt voor jou. Om jou op je voeten te zetten. En op de rots. En op hemzelf. Ik vind dat geweldig. Je leven kan niet meer stuk. Als je dit tot je door laat dringen. Als je dit inneemt. En nee, innemen maar. Prima. Ja? Goed medicijn. En wat proclameert David? Voordat hij aan vers 32 begint. Uiteraard vers 31. Ik weet niet of vertalingen dit allemaal hadden. Ik had het idee, omdat ik het dik gedrukt heb, zie ik het hier. Dat ze dat niet hadden. De God, zegt hij. Daar zegt hij iets mee. Er zijn zoveel goden. Hij zegt niet de levende God. Hij zegt de God. Zijn weg is volmaakt. Het woord van de Heer is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij hem schuilen. Hebben we over gezongen. Mooie woorden om te proclameren. Mooie woorden om te proclameren. Zelf ook te proclameren als ze jou vervolgen. Ja? Valt niet altijd mee, want eerst zit je meestal met een stukje ertussenin. Van ja, wat krijgen we nou? Als ze jou geestelijk willen vermoorden. Heer, u plaatst mij op de rots. En ik ervaar, ik bid, ik zing. Heer, u bent mijn vesting, te midden van de bergen. U bevrijdt mij van die heftige fixatie op mijn vijanden, op wat verkeerd gaat. U bent mijn steenrots. Op u bouw ik mijn leven. U bent mijn God. De God van mijn heil. In u kan ik schuilen. Te midden van de bergen. Ook zo vaak zo verkeerd verklaard. Dat is gewoon te midden van de machten der duisternis. Ja, die jou eigenlijk tegen alle dingen doen opzien. Dan wordt het een berg voor jou. En dan kom je niet over die drempel heen natuurlijk, als het al een berg is. Ja? Te midden daarvan, en dat lees je, dat weet je, is de Heer jouw kracht. Te midden daarvan is de Heer jouw vesting. Is de Heer jouw steenrots. Op hem kun jij je leven bouwen. Vind je die prachtig? Ja? Dit staat zo vast als een huis. Jouw levenshuis staat vast. Op de rots, als het goed is. En de winden waaien. En de stormen komen. Storm Daniel in de geestelijke wereld. Ja toch? Niet gehoord van storm Daniel? Nou ja, in de krant kijken. Maar jouw huis spoelt niet weg. Want jij hebt jouw huis gebouwd op de rots. Vind je prachtig? En zo is het ook met David. Zijn huis, zijn geestelijk huis, spoelt niet weg. Hij heeft zijn huis gebouwd op de rots. En hij zingt het uit. Ik prijs de Heer. En ik roep hem aan. En van mijn vijanden word ik verlost. Zo staat het. Ik heb het allemaal voor je vertaald. Dus misschien dat in de Bijbel net iets anders staat. Het zij zo. Dus, je mag de Heer prijzen. Ik wil de Heer prijzen. Nu en altijd. Ja? Net als David dat doet. Je mag hem ook aanroepen. En van mijn vijanden word ik verlost. Kan je dat zeggen? Ik vraag het maar. Dat is een lastig hoor, die wordt aangevallen. En natuurlijk mag je dat dan nuanceren. Ja, want dat is wel eens doorgeschoten in het volle evangelie. Mag ik nuanceren? Ik ben er nog niet. Die vijanden willen steeds mijn aandacht. En soms lukt het ze ook. Ze willen mij beïnvloeden en soms lukt het ze ook. Maar de totale verlossing, die gaat komen. En dan spreek je net als David, profetisch. Ik word van al mijn vijanden verlost. Nou, vers 5. Dat is nogal wat, vers 5. Banden van de dood omringen mij. En stromen van nietswaardigheid. Daar staat gewoon in het Hebreeuws Belial stromen. Overweldigen mij. Belial stromen. Weten we nog wat Belial is? Wie dat is? Wat Belial stromen zijn? Wat Belial stukken zijn? Ik vraag maar. Maar we pakken hem eerst op bij de tekst. Banden van de dood, want zo begint het. Banden van de dood omringen David. Banden van de dood kunnen jou ook omringen. En ik vul het gelijk scherp in. Als je voor jezelf leeft. Niemand leeft voor zichzelf, zingt een mooi kerklied. Niemand sterft voor zichzelf. En ze zingen het vol overtuiging. En ik weet niet of het bij iedereen klopt. Ik zeg het heel voorzichtig. Ze kunnen jou omringen als je alleen maar bezig bent met aardse zaken. Met wat er aards gebeurd is in. Ja? Want dan leef je eigenlijk voor de aarde. Dan leef je niet voor het hemelse. Dan leef je voor jezelf en dat gebeurt soms en dan kan je toe verleid worden met het evangelie of zal ik zeggen met het volle evangelie erbij. Met al die inzichten erbovenop en met Jezus erbij. Maar je ziet het nieuwe niet meer en je ziet de geestelijke wereld niet meer. Dan put je dus geen kracht meer uit Gods woord. Kan iedereen voor zichzelf meten. Put ik kracht uit uw woord als ik het lees. Ja, ik doe mijn Bijbel open, maar het zegt me niks. Nou, houden we het er straks al over. Durf je dan weer de geestelijke strijd op te pakken? Of strijd je die geestelijke strijd ook niet meer? En dan is verdere vervulling in Heilige Geest ook geen item meer voor je. Verdere vervulling? Ik ben al gedoopt in Heilige Geest. Zoiets. Ja. Ja, dan zoek je het meer in samen zingen, want dat is heel fijn en dat is het ook voor de duidelijkheid. Maar als dat alleen het zou zijn, ja, want voor de troon van God zingen we ook allemaal samen. Nee, er is iets wat diepers is. En dat wordt overgeslagen, ook in onze tijd. In veel kringen, zeg ik maar even. Ja? En het zal niet uit onze gemeente weggaan. Daar heb ik voor gestaan en daar blijf ik voor staan. Ja? Dan zoek je dus meer in samen zingen, in evenementen. Dat is tenminste, dan heb je een kick, dan heb je weer wat. Maar eigenlijk gaat het om degelijkheid. Ik heb het in preken wel eens gezegd in die tijd. Het gaat om duurzaamheid. Hoe duurzaam ben je? Het gaat erom dat ik, dat jij bouwt aan de gemeente in de hemel. En dat je bij dit bouwen aan die gemeente in de hemel je niet laat afleiden. Kijk in Nehemia. De Tobias en de Sanballats en de Gesems. Je niet laat afleiden, maar voor elkaar door het vuur van verdrukking heen gaat. Daar gaat het om. En als dat moeilijk is, dan hoef je niet zoveel te praten. Want dan gaat het erom dat je blijft doorbouwen, wat Nehemia ook deed, aan de gemeente in de hemel. Je kunt dus verslappen, dat heb ik hier een beetje geschetst ook, hè, tussen de regels door. En nou heb ik daar een goeie aan David, want daar gebeurt het namelijk ook. Ja, dus hebben we altijd gezegd, ja David, weet je wel, die grote mannen, die Mozes en die David. En ook een tijdje gehad, we zeggen, ja, Mozes was Jezus niet en David was Jezus niet. En dan gingen we weer op Jezus aan. Maar in feite hebben die mannen, David, en die anderen ook allemaal hun gebrek en hun lek en gebrek gehad. We hebben het er al over gehad. Je ziet het aan het einde van Davids leven. Dan verslapt hij geestelijk. Dan is hij niet meer zo gewend om te strijden. Dan lukt het allemaal wat minder omdat hij er niet meer zo bij is. Hij ervaart Gods kracht ook minder. En weet je, dan moet hij uitkijken dat hij de lamp van Israël niet uitblust. Dat is een hele mooie waar je lekker over door mag denken van. Ja? Dan moet hij weer gaan strijden dus. Dan moet hij weer verder gaan strijden. Dan moet hij zich verder voegen in de gemeenschap, in de broederschap. En voor ons, voor mij en jou, geldt natuurlijk hetzelfde. Dat we blijven strijden of weer gaan strijden. Dat je je geloof in de eeuwige dingen, daar gaat het volgens mij om, dus ook in God en Jezus, helemaal behoudt. En weet je, het fijn is, je helpt elkaar erbij. Je broeders en zusters helpen jou. En de Heer draagt jou. En jij strijdt de goede strijd. En jij behoudt je geloof. Zodat de banden van de dood je misschien nog kunnen omringen, maar niks meer zullen doen. Misschien moet ik zelf zeggen, je niet meer kunnen omringen. Je mag dat zelf uitmaken waar je het beste vindt. Het ging nog even verder. Oh ja, nu die Belial stromen nog, mensen. Hoe vaak ontkennen ze het koningschap van David niet? Dat begint al bij zijn broers. Daarna gaat het verder. Je mag het uitzoeken als je de verhalen leest. Hij krijgt de meest onke figuren op hem af. Die Simei die loopt te tieren en te vloeken. En een Belials woorden toezendt. Ja, en een vervloekt en verwenst. Nou noem ik er nog maar één. Je moet de verhalen maar eens lezen. Wat er allemaal op hem afkomt. He? Zo'n Achitofel. Wie was Achitofel?
Een
wijsgeer. Nee. Een raadsman van David. En die zat ook in de familie. De opa van Batseba. Ja? En die loopt dan op een gegeven moment over naar Saul. Het moet ook niet gekker worden. Snap je? Wat? Ja, sorry. Over naar Absalom, naar zijn zoon. Dankjewel. Ja, die loopt over naar Absalom, naar zijn zoon. Ja? En dan gaat hij kijken dat prachtige verhaal van Guus. Je moet maar eens lezen. Oh man, man, man. Wat een verhaal allemaal. Wat een mens. Goed. We hadden het over die Belials. Het ging over het ontkennen van het koningschap van David. Nou, dat is de geschiedenis, hè. Maar de geestelijke wereld is nog springlevend. Die geesten, die zijn niet dood gegaan. Ze hebben gelukkig niet het eeuwige leven, dat weet je ook. Ja? Hoe vaak ontkennen ze dat de Heer zelf hem geroepen heeft, David? Hoe vaak ontkennen ze misschien dat de Heer jou geroepen heeft? Dus deze Belialstromen, die kunnen jou en mij overweldigen. Of proberen te overweldigen, zal ik het voorzichtiger zeggen. Belial ontkent dat jij ook maar iets kan betekenen hier in de gemeente. Ik zal het heel, heel strak zeggen. Ja? Hij ontkent dat jij een zoon van God kan worden. Een zoon van God. Hij ontkent dat jij op de goede weg bent. Dat je op de hoge weg bent. Want, en misschien gaat hij allerlei dingen hier voor de voeten. Dit en dat. En je denkt, ja, dat is waar. Ja, gelijk. Want dat heb ik ook gedaan. Ja, dat heb ik verkeerd gedaan. En hij pepert je het in. Met maar één bedoeling natuurlijk. Dat snap je wel. Hij ontkent bedieningen. Je bent al jaren tegengekomen. Op wat voor manier dan ook. Hij ontkent bedieningen. We doen het allemaal met elkaar. Ja, dat is ook zo. Maar als bediening van voorganger en van gezalve des Heren. Zoals bij David ontkend wordt. Ja, hoe moet de Heer dan verder? Jij mag het zeggen. Ja? Belial maakt mensen negatief over de gezalfde van de Heer. Dat zie je in het Oude Testament, dat zie je in deze tijd. Hij wil hen die in de strijd voorop gaan, Ja, dat kan hij niet hebben natuurlijk. Want hij wil het liefste geestelijk onklaar maken. Doden dus. En doden, dat betekent dat die mensen dan weer bezig gaan met aardse zaken. Dat ze zeggen, nou, het was wel leuk, maar dit is toch beter. Ik zeg het wat strak en wat scherp, hè. Maar het kan heel genuanceerd gebracht worden. Zo doe ik het niet. Ja. Dat je er doorheen kijkt, hè. Als het genuanceerd gebracht wordt. Zo. Nou. Dus. Hij zorgt ervoor dat mensen, dan kom ik dichterbij, negatief zijn over jou. Heel fijn als je dat in de gemeente voor elkaar kan krijgen. Mensen negatief zijn over elkaar. Heb je al gezien hoe die? Nee. Ik zie het goede in die. Ja? Nog dichterbij. Hij probeert om jou negatief te laten gaan denken over jezelf. Hij wil dat jij denkt, hier is niets meer aan te veranderen. Ik verander nooit meer. Ik zeg het met mijn woorden. Er zijn hele andere formuleringen mogelijk, maar hier komt het op neer. David heeft een mooie psalm gemaakt, hoor. Je moet hem thuis nog eens helemaal lezen, maar we pakken nog 2 versen, meen ik, eruit. Ja. Banden van het dodenrijk omringen mij, valstrikken van de dood komen mij tegemoet. Ja, ik heb er tegenwoordige tijd van gemaakt. Hier had ik hem nog verkeerd staan. Dat is aan mij. Banden van de dood. Dus die banden, die kan David ervaren. Die banden, die kun jij ervaren. Valstrikken van de dood komen je tegemoet. Het is toch wat? Welke valstrikken zijn dat dan? Nou, even bij David blijven, maar ik denk wel even mee, hè. Dat hoef ik niet te zeggen, maak het maar persoonlijk, want dat doe je dan gelijk zelf. Als David denkt dat het van hen en van de Heer afhangt. Dat is een goede genuanceerde. Als David denkt dat het van hem en van de Heer afhangt. Ja? Dan is die dus wel belangrijk. Want de Heer moet in hem kunnen werken. Maar ik denk dat dat een beetje naar hoogmoed neigt. Je moet er eens goed over nadenken. Ik zie dat het kwartje nog niet valt bij mensen. Maar ik zeg het ook in één zin en je krijgt het gelijk in één keer op je af. Ik heb er wat langer over nagedacht. Ja? Dus je kan hem nog uitpakken voor jezelf. Als hij ervaart dat hij zwakker wordt en denkt, ik zit in het volle evangelie, ik moet doen alsof ik sterk ben. Ik heb hem gelijk praktisch gemaakt, hè, in deze tijd. Voor jezelf. Want dat doet hij, hè? Aan het einde van zijn leven. Want dan wil hij wel die strijd aangaan. Ja, er staat niet zoveel van. Maar hij gaat het wel aan, dat wil hij. Maar het lukt hem niet. Zijn dienaren, zijn knechten, die trekken hem gelukkig uit deze valstrik. Door tegen hem aan te praten. Waardoor hem te bezweren, dit ga je niet meer doen. Wij pakken het voor je op. En wij zorgen voor je. Wij omringen je. En dan staat er, en ze werden verslagen door David en zijn dienaren. Weet je het nog? Mooie. Daar zou je toch hele televisieprogramma's over krijgen. Ja, dit kan helemaal niet in de praatprogramma's. Ja. Zo. Nou. Dit kun je dus persoonlijk, maar doe je dat. Persoonlijk maak voor jezelf. Hoef ik niet uit te werken. Dan gaan we naar het laatste vers van vanavond. In mijn benauwdheid roep ik tot de Heer. En tot mijn God schreeuw ik het uit. Dat is weer een parallelisme. Hè? Dit is 2 keer bijna hetzelfde gezegd. Ja? Het ene wat sterker, het tweede dan het eerste. Hij hoort mijn stem vanuit zijn tempel. En mijn hulpgeroep voor zijn aangezicht. Komt in zijn oren. Oh ja, kleine letter. Komt in zijn oren. Ja? Zijn aardse vijand Saul omsingelt met zijn leger David. Ja? En dan staat er, oh, die had ik niet opgezet, dan moet je even luisteren, in 1 Samuel 23 vers 26. Saul volgt het pad aan de ene kant van de kloof en David en zijn mannen het pad aan de andere kant. David doet zijn uiterste best om Saul voor te blijven, maar Saul en de zijnen lopen steeds meer op David en zijn mannen in. Wat zullen ze gedacht hebben? Wat zullen ze geloofd hebben? staat er niet bij, ik vraag maar. Wat zou jij denken als er zoiets gebeurt? Juist als ze op het punt staan hen te overmeesteren. Wat gebeurt er dan? Wie weet het? Ja, precies. Dan komt er een bode. En wat zegt die bode? Ja, de Filistijnen zijn het land binnengevallen. En dan vind ik het zo mooi. Want dat zie je het zelf dan wel weer. Dat hij niet denkt, ik ga hier eerst afrekenen met mijn vijand. Dat had hij zo kunnen doen. Dan gaat hij rechtsomkeerd, kom op mensen. En we pakken het op. Dus die Saul was ook niet helemaal verkeerd, toch? Ja, hoe het eindigt weten we, maar die is toch ook goed begonnen? En uit verwerping een hele hoop dingen ja, anders gaan doen. En mensen gaan haten. Je kunt mensen haten omdat je heel veel last hebt van verwerping. En dan praat je ook heel lelijk over ze. Ja. En als je tegenkomt, en als jij tegenkomt, let maar eerst op jezelf dan. Ja? Zo. David maakt meer van zulke situaties mee in zijn leven. En dan proberen zijn geestelijke vijanden hem te misleiden, te benauwen. In mijn benauwdheid. In mijn benauwdheid. Ja, in mijn tsara staat er. En dat woord betekent in het Hebreeuws ook vijand. Tsar. Ja? Tsar betekent ook vijand. Die tsartje, ja, dat is een beetje... Dat is natuurlijk Nederlands, hè? Snap je? De vijand benauwt je van binnen. En dat kan je tegenkomen. Ik, waar ben ik nog goed voor in de gemeente? Of ik kan niet dit, of ik kan niet dat. Of ik ben er maar mee gestopt. Hij benauwt je van binnen. En dan roep je tot de Heer. En tot mijn God schreeuw ik het uit. Heb je het goed gelezen wat er staat? Goed gehoord wat er staat? Tot mijn God. Tot mijn God schreef ik het uit. Ja? Wat houdt dat in? Ja. Ik zou bijna zeggen, nou ja, misschien word ik er dogmatisch op aangevallen, dat hij leeft in een persoonlijke relatie met zijn God. En dat vind ik zo mooi. Gaat heel veel mis, maar steeds weer komt hij terug in die persoonlijke relatie met zijn God. En jij kunt leven in een persoonlijke relatie met Jezus. Jij mag roepen. Je mag ook schreeuwen tot jouw Heer. En weet je wat het mooiste dan is? Weet je wat het mooiste dan is? Dat staat er ook. Hij hoort jouw stem vanuit zijn hemelse tempel. Ja? Vanuit zijn, hoor je het goed? Ik heb het even tussengevoegd. Vanuit zijn hemelse tempel. Jij mag om hulp roepen voor zijn aangezicht. En jouw hulpgeroep komt in zijn oren. Hij is niet doof. Hij hoeft niet aan een gehoorapparaat. Hij gaat je helpen. En hij leidt je verder. Door alles heen. Omhoog. Halleluja. Amen. Ik wil bidden. Heer Jezus, dank u voor vanavond. Het was een warm samen zijn met elkaar. Maar u geeft ook te midden hiervan mooie dingen. Eeuwige dingen voor ons persoonlijk leven. Voor ons samen bouwen aan de gemeente in de hemel. Voor de toekomst die we voor ogen hebben. En daar zegen we elkaar in om daar persoonlijk gewoon ons eigen hemelse steentje aan bij te dragen. Om zelf samen met elkaar te bouwen aan die gemeente in de hemel die helemaal tevoorschijn gaat komen. Door onze levens heen. Halleluja. Amen.